Goedemorgen, u bent verbonden met de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Marcel Dijks en ik zal u de orde van dienst van deze morgen, van deze zondagmorgen voorlezen. We beginnen met welkom en mededelingen. Vervolgens zingen we eigen bundel nummer 73. Het eigen bundel nummer 73. Moment van stilte. Daarna zingen we gezang 20, vers 1, 2 en 3. Gezang 20, vers 1, 2 en 3. Na een moment van verontmoediging lezen we Psalm 19, vers 15. En daarna zingen we uit de eigen bundel nummer 142. Uit de eigen bundel nummer 142. Mogen de woorden van mijn mond. Dan komt het verhaal voor de kinderen. Zodra de kinderen naar boven zijn. Gebed. Schriftlezing uit Exodus 3 vers 1 tot 14. Exodus 3 vers 1 tot 14. Daarna zingen we Psalm 103 vers 2. Psalm 103 vers 2. Exodus 4 vers 1 tot en met 17. Exodus 4 vers 1 tot en met 17. Na deze lezing zingen we Psalm 105 vers 10. Psalm 105 vers 10. Er komt de preek over Exodus, over gezonden. De preek over het thema gezonden. Na de preek zingen we gezang 473, 1, 2, 3, 4 en 5. Gezang 473, vers 1 tot en met 5. Er komt de collecte voor de stag, gevolgd door het dankgebed en voorbeden. En na het dankgebed zingen we slotlied, de eigen bundel 135. Met vreugde zal ik tot u zingen, Heer. Nogmaals de liturgie voorlezen. We beginnen met het zingen uit de eigen bundel nummer 73. Het eigen bundel nummer 73. Volgt door een moment van stilte. Daarna we zingen gezang 20 vers 1, 2 en 3. Gezang 20 vers 1, 2 en 3. Lezen we uit Psalm 19 vers 15, waarna eigenbundel 142. Eigenbundel 142. Dan komt het verhaal voor de kinderen. Na het verhaal van de kinderen, het gebed, de schriftlezing, Exodus 3 vers 1 tot 14. Exodus 3 vers 1 tot en met 14. Daarna we zingen Psalm 103 vers 2. Psalm 103 vers 2. De tweede lezing, Exodus 4 vers 1 tot en met 17. Exodus 4 vers 1 tot en met 17. Daarna we zingen Psalm 105 vers 10. Psalm 105 vers 10. Dan komt de preek over Exodus. Na de preek zingen we gezang 473, vers 1 tot en met 5. Gezang 473, vers 1 tot en met 5. Dan komt de collect. Na de collect en dankgebed zingen we eigen bundel 135. Het eigen bundel 135. Ik wens u allemaal een gezegende dienst.
Goedemorgen, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst waarin Dominee van der Dussen voorgaat. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar mogen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Welmoet Lakenveld. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de bijeenkomst. Samen met de dominees zal ik dan achter in de kerk staan. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die het graag willen doen. Dit geldt natuurlijk ook voor de gasten. De organist vanmorgen is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor de STAG, dat is de Stichting voor Ondersteuning bij Psychische en Gezinsproblemen binnen onze kerken. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de groepen van de basisschool, de groepen dan 1 tot en met 6. Aanstaande woensdag, 20 augustus, gaan deovolente Elske de Jong en Elko Venderbos trouwen. Ze zullen een zegen over hun huwelijk vragen tijdens een viering in Pitstop. Deze viering begint om 7:00 avonds. U bent van harte uitgenodigd. Vanmiddag gaat dominee Vervoorn van Maastricht voor in een gecombineerde dienst met de Gissengrifmeerde Kerk, en dat is in dit kerkgebouw. Na afloop van deze morgen is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent er van harte welkom. En we zullen nu zingen uit onze eigen bundel lied 73. En na een foto met groet zingen we gezang 20, vers 1, 2 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen, we beginnen met een kanon. Het middenvak is groep 1, de zijvakken zijn groep 2.
We worden stil voor God. Onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. In een moment van inkeer en verootmoediging voor God vraag ik uw aandacht voor Psalm 19, vers 15. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heer, mijn rots en mijn verlosser. Dat is een lied. Gaan we zo ook zingen. 142. Even erbij stilstaan. In de nieuwe vertaling klinkt het zo, bijna hetzelfde. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Er zit de wens in dat niet alleen wat je zegt, maar ook wat je in de stilte van je privéleven denkt, dat God daar blij mee kan zijn. Dat is wel heel veel, dat je dat wenst. Zelfs wat je in het verborgene denkt, wat niemand kan zien, wat zo prettig is, omdat je wel eens dingen kunt denken die ook niemand mag zien. Dat je dat wilt, dat God daar blij mee kan zijn. Dan kun je aan een heleboel niet denken.
Maar dat wil je ook niet. Zover gaat christelijk leven. Een toegewijdheid aan de Heer. Dat je wilt dat Hij blij kan zijn met wat je zegt. En wat je denkt. En dan is het zo opvallend dat het ook een bede is. Mogen. Laten. En eigenlijk ook heel logisch. Want dit gaat niet vanzelf. Dan is het ook weer heel bescheiden, Heer. Dat gaat niet vanzelf. Ik hoop dat het lukt. Mogen dat zo zijn. Laat dat zo zijn. Help me daarbij. Altijd dus even nadenken. Als je dit zingt. E-142. Nu is er een moment voor de kinderen. Nel de Waal gaat ze wat vertellen.
Dus moet ik zo grabbelen. Dat het omhoog moet doen. Ja. Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Allemaal weer terug van vakantie, zie ik. Een heleboel bruine gezichten en bruine armen. Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Ja? Allemaal lekker weg geweest? Ja? Waar ben je geweest?
Ik ben een week op kamp geweest.
Een heleboel andere kinderen nog, hè? In Hezen. Was het leuk?
Ja.
Goed. Morgen allemaal weer naar school. Ook zin in? Doe eens niet. Ook allemaal weer zin in? Iets stiller? Niet zo'n zin in? Nee. Nou, als je eenmaal begonnen bent, is het vast weer leuk, hè? Ja. Zeg, ik heb iets meegenomen. Die ga ik even opblazen. En dan mag je even kijken wat er op staat. Sst, even wachten. Even wachten. Iemand zei al Nijntje, maar er staat nog meer op. Wie kan dat even voorlezen?
Hoera, een jongetje.
Waarom is dat nou? Hoera, een jongen? Nijntje is toch geen jongen? Waarvoor is dat?
Dan is er een jongetje geboren.
Is er een jongetje geboren? Ja, dat klopt. Wanneer gebruik je deze? Wanneer gebruik je deze? Hang je die op als je jarig bent? In de kamer? Nee, hè? Nee. Wanneer hang je deze ballon nou op? Wie kan dat vertellen?
Als een jongetje is geboren.
Goed, als er een jongetje is geboren, dan hangen de papa en mama die op in de kamer. Deze kun je dan ophangen. Wat doen papa's en mama's nog meer als er een baby geboren is, om te laten weten dat die baby geboren is?
Een kaart sturen.
Een kaart sturen? Goed.
Beschuim en muis eten.
Nog meer. Hebben we nog meer? Wat kun je nog meer bedenken? Zijn er nog meer dingen? Zal ik eens even iets erbij pakken wat we nog kunnen doen? Ballonnen hebben we. Er zijn allerlei dingen die papa's en mama's doen om te laten weten dat ze een baby hebben gekregen. Omdat ze daar heel erg blij mee zijn natuurlijk. Dan laat je dat zien aan iedereen en je laat het horen aan iedereen. Want het is groot feest en het is heel bijzonder. In de Bijbel was er ook een baby geboren, maar dan moest dit allemaal niet. Geen ballonnen en helemaal geen dingen om te laten weten dat er een baby geboren was. Alles moest juist heel stil blijven. Alles moest juist heel stil blijven. Niemand mocht weten dat het babytje geboren was. En weet je waarom ook nog? Omdat het een jongetje was. Dat mocht helemaal niemand weten. Dat komt omdat er in het land waar dat jongetje geboren is, een farao is in Egypte, die een heel gemeen plan heeft bedacht. Dat komt omdat die farao eigenlijk bang is. Farao, die woont in dat land met de Egyptenaren, maar bij hem in het land wonen ook Israëlieten. En de farao die heeft wel gezien dat dat geen kleine familie meer is. Die familie is steeds groter geworden. Het is nu al een heel volk. Denkt die farao, straks zijn ze met meer dan wij. En dan gaan zij natuurlijk de baas over ons spelen. Maar dat gaat niet gebeuren, dat wil ik niet hebben. Weet je wat, ik laat ze heel hard voor me werken. Dan hebben ze helemaal geen tijd om de baas over mij te spelen. Of om tegen de Egyptenaren te gaan vechten. Maar dat helpt niks. Het volk groeit toch? Er worden zoveel kinderen geboren. En dan heeft de farao dat hele gemene plan bedacht. Hij denkt, alle jongetjes die nu geboren worden bij de Israëlieten, die moeten in de Nijl gegooid worden. Dan verdrinken ze, kunnen het geen grote sterke mannen worden, kunnen ze niet de baas over mij gaan spelen en over ons volk, kunnen ze niet tegen ons gaan vechten. Ja, dat moet gebeuren. En nu is er in dat kleine huisje in Gozen, dat is een deel van Egypte, is er een jongetje geboren. En zijn papa en mama zijn natuurlijk heel blij met hem. Maar ze vinden het ook heel verdrietig, omdat ze weten wat de farao heeft gezegd. Daarom hebben ze het kindje verstopt in een hoekje van het huisje. Dat kan, want het is nog maar een heel klein kindje. Maar dat kleine kindje wordt natuurlijk wel steeds groter en die gaat steeds harder huilen. De soldaten zullen hem straks nog horen. Dan komen ze kijken in dat huisje en dan zien ze dat er een jongetje is. Vader en moeder willen hun kindje natuurlijk niet kwijt. Ze willen niet in de Nijl gooien. Daarvoor houden ze veel te veel van hem. En daarom heeft de mama van dat kindje een plan bedacht. Ze heeft een mandje gemaakt van riet wat langs de Nijl groeit. En dat kindje legt ze in dat mandje en ze heeft er een soort deksel overheen gemaakt. Alle gaatjes goed dicht gestopt dat er geen water in het mandje bij kan komen. Want die mama gaat dat mandje met dat kindje in het water zetten van de Nijl. Samen met de zus van die baby, Mirjam, gaat ze naar de rivier toe en dan zet ze voorzichtig dat bootje, dat mandje met het kindje erin, in het water, tussen het riet. Dan gaat de moeder naar huis, maar Mirjam, zijn zus, die blijft kijken wat er zal gaan gebeuren met haar broertje in het mandje. Na een poosje komen er mensen bij de rivier. Deftige mensen, deftige dames zelfs. Hele mooie vrouwen met kleurige kleren aan. En één vrouw ziet er zelfs heel erg prachtig uit. Dat is de prinses, de dochter van de farao. Zij komt bij de Nijl om zich te baden, om zich te wassen. Ze heeft wat vrouwen bij zich, dat zijn haar helpsters, haar slavinnen. En dan ziet ze iets. Wat ziet ze daar nou? Er staat iets tussen het riet. Pak jij dat eens even voor mij, zegt ze tegen een van de slavinnen. Een van de slavinnen gaat verder het water in en pakt de mand uit het riet. Ze halen de deksel eraf en dan ziet de prinses een heel mooi kindje in dat mandje liggen. Ze ziet direct dat het een kindje is van de Israëlieten. Maar ze zegt, dit kindje, want ze weet wel van de plannen van haar vader, dit kindje gaan we niet in de Nijl gooien. Dit kindje wordt mijn kindje. En dan stapt Mirjam uit het riet. Zij gaat naar de prinses toe en ze zegt, prinses, ik weet wel iemand die nog voor dit kindje kan zorgen, die het kindje melk kan geven. Ga jij die mevrouw maar halen, zegt de prinses. En dan haalt Mirjam natuurlijk haar eigen moeder. En ze rent naar huis en zegt, mama, de prinses heeft ons broertje gevonden en ze wil hem houden. Maar u mag er eerst nog voor zorgen. En de mama van het kindje gaat mee, terug. En de prinses zegt, u mag voor het kindje zorgen, totdat het kan lopen. Maar dan moet u het naar het paleis komen brengen, want dan wordt het kindje van mij, dan wordt het mijn zoon. Ik noem hem Mozes, want dat betekent, ik heb hem uit het water gehaald. En zo gebeurt het ook. De mama mag het kindje nog verzorgen, totdat hij kan lopen, totdat hij groot genoeg is om zelf te lopen, en dan brengt ze hem naar het paleis. Zo is het kindje toch in leven gebleven. En is er nog heel veel meer gebeurd, hè, met hem in zijn verdere leven. Daar gaan we het boven over hebben. Volgens mij is er geen kinderlied, hè? Nee. Nou, gaan wij meteen naar boven. Mogen jullie mee, groep 1 en 2. Ja?
We zullen bidden voor de kinderuur daarboven en voor hier. Nog even wachten op. Heere God, we danken u dat het maar doorgaat, dat uw verhaal verteld wordt aan ook hier de kinderen. Dat er mensen zijn die zich daarvoor inspannen. We vragen u Of u er dan ook achter wil staan. En daarboven een fijn uur wilt geven. We danken u dat het ook hier maar doorgaat. Weer een nieuwe week. Weer de eerste dag. Weer, wat u betreft, herinnering aan de opstanding van uw zoon. Weer overal op de aarde samenkomsten van lofzang, van verootmoediging en van woorden van u. Heer, wilt u ze ook in ons midden spreken? Wilt u door de preek heen dingen zeggen tegen ons die goed voor ons zijn? Die ons in contact brengen met u. Die ons helpen om dicht bij u te leven. Die moed geven. Die corrigeren. Heer, spreek uw woord. Wij luisteren. Amen. Nel zei het, na die wonderbaarlijke uitredding van het jongetje Mozes zou er nog ontzettend veel gebeuren met hem en door hem. Daarover gaan de preken de komende tijd die ik wil houden 's morgens. Vanmorgen uit Exodus 3 en 4, nadat ik vorige week gepreekt heb over dat allereerste begin. De vliegende start die mislukte en vastliep, zodat Mozes zijn dagen sleet in Midjaan. Met als enige, maar dan ook stralende lichtpunt in Exodus 2, de toezegging van God dat hij het gekerm hoorde en zou ingrijpen. Ik heb twee lange Bijbelgedeeltes te lezen uit Exodus 3 vers 1 tot 14, uit Exodus 4 vers 1 tot 17. Dus het lijkt me goed dat ik dat niet allemaal achter elkaar doe. Eerst uit Exodus 3, dan zingen we Psalm 103 vers 2. Vanwege deze regels, het volk in druk heeft van God recht verkregen. Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort. De roeping van Mozes wordt zo in Psalm 103 ook weer in herinnering gebracht. En daarna lees ik uit Exodus 4. En het is opvallend, het is één en al dialoog, ontzettend veel woorden over het gesprek tussen de Heer en Mozes. Allemaal bij die eigenaardige plek van een braamstruik die in brand staat, maar niet verteerd wordt. En die dialoog is zo lang omdat ze het maar niet eens kunnen worden. De Heer en Mozes. Ik lees voor. Exodus 3. Vers 1 tot 14. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem, in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond, en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichterbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald, om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar, Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. We lezen verder in Exodus 4, vers 1 tot 17. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit, maar de Heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staart. Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De Heer zei, hierdoor zullen ze geloven, dat de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, aan jou verschenen is. Ook zei hij, steek je hand eens in je kleed. Mozes deed dat. En toen hij zijn hand er weer uittrok, zat hij onder de uitslag. Hij was sneeuwwit. Steek je hand nog eens in je kleed, zei de Heer. Mozes deed het. En toen hij zijn hand er opnieuw uittrok, zag hij er weer net zo uit als de rest van zijn huid. Als ze je niet geloven en zich niet door het eerste wonderteken laten overtuigen, zei de Heer, dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten. Het water zal op het droge in bloed veranderen. Maar Mozes antwoordde: neemt u me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei: wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Maar Mozes hield vol: neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Levita Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij zal naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. Jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen doen. Mozes liet Gods woorden horen. Aaron kwam, door God verkoren, en tekenen van 's Heren hand geschieden in Egypteland. We zingen Psalm 105, vers 10. In deze geschiedenis zondigt de Heere God tegen een van de allerbelangrijkste wetten van onze samenleving. Namelijk: respecteer de vrijheid van een ander. Als jij iemand iets vraagt te doen en die iemand heeft goede redenen om dat niet te doen, en hij heeft maar liefst 4 keer een argument, en als jij dan aanhoudt, dan moet je weten wat je doet. Dat kan op het onbeleefde af zijn. En als dan na die 4e keer dat je er toch weer tegen ingaat, die persoon in ronde woorden zegt: moet je luisteren, ik wil het gewoon helemaal niet, dan heb je maar 1 ding te doen, en dat is te zeggen: jammer, maar ik respecteer het. Toch? En dat doet de Heere God niet. 4 keer maakt Mozes duidelijk dat hij het niet ziet zitten om te doen wat de Heer zegt. Mozes, jij moet de Israëlieten uit Egypte uitleiden. De eerste keer dat hij bezwaar maakt staat in 3 vers 11. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Dan kijkt hij naar zijn eigen onvermogen. Tweede bezwaar vind je in 3 vers 13. Stel dat ik wel zou gaan en ze vragen dan, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Dat is de onduidelijkheid rond God. Rond wie zegt dat eigenlijk? Wie heeft dit bedacht? De derde keer dat Mozes bezwaar oppert is in 4 vers 1. En dan gaat het weer over wie God is en of dat allemaal serieus te nemen is. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. En bij het vierde bezwaar is Mozes weer terug bij zichzelf. Dat komt in 4 vers 10. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, ik ben geen goed spreker en dat is altijd zo geweest. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Ik ben totaal ongeschikt. 2 keer 2. 2 keer, Heer, uw eigen verhaal is zo vreemd. Dat moet toch eerst wel eens wat duidelijker worden voor we dit moeten gaan doen. En het andere argument ook 2 keer, Heer, ik ben zelf toch ook geen goede kandidaat. En daar walst de Heere God overheen. En dan ziet Mozes geen andere weg dan om te zeggen, nee, ik meen dit. Dit is niet maar, ik meen het echt. U moet een ander sturen. Kies wie u wilt, maar ik niet. God moet toch ook geen onmogelijke dingen vragen. En in plaats van dat de Heere God dat snapt, wordt hij kwaad. Dat is zo vreemd, je wordt toch niet kwaad als iemand niet doet wat je wilt. En dan, in menselijke taal, hij drukt door. Daar hebben wij een woord voor, een onaardig woord. En dat is het woord autoritair. En heel veel moderne mensen die het gehad hebben met de kerk en met God, vinden dit nou een van die dingen waar ze op afhaken. Dat wat zij ervaren als het autoritaire van God en de Bijbel. En het is goed om dat even mee te voelen. Sowieso al om mee te voelen met mensen die het niet meer willen, de kerk en God. Maar ook om je eigen gevoel te verkennen. Om bij jezelf te raden te gaan, hoe valt dit bij mij? Zou ik dit leuk vinden? Als God met mij zo omgaat. We hebben toch ook niet voor niks in onze samenleving een gevoel gekregen dat het wel heel belangrijk is als jouw vrijheid wordt gerespecteerd. Zo wil je ook onder je ouders uit op een gegeven moment. Ook al doe ik iets wat misschien niet eens zo heel erg geweldig goed is, maar laat me nou. Ik wil zelf mijn weg kiezen. En dan autoritaire reacties, dat werkt niet eens. In de kerk wordt er tegenwoordig ook best werk van gemaakt om dit wat op te poetsen en op te leuken. En om te zeggen van nou maar, God die heeft inderdaad ook heel veel begrip voor onze vrijheidswens. Je kunt het mensen zo horen zeggen. Inderdaad, God respecteert ons. En daar zit nog wat in ook. Dat is ook bijbels waar. Het is ook nog bijbels waar dat je hier en daar verhalen hebt waar die ruimte voor een mens zit om vreemde keuzes te maken waar God niet blij mee is. Beroemd is in dit verband het verhaal van de verloren zoon. De vader laat hem wel gaan. Maakt niet gebruik van zijn autoriteit en zijn macht om hem tegen te houden. En toch ga je een stap te ver als je daar de regel van maakt dat ook God zich aan dit belangrijke gebod altijd maar houdt. Dat God, om zo te zeggen, een heilig respect heeft voor onze vrijheid. Dit verhaal maakt duidelijk dat hij dat niet heeft. Er kunnen situaties zijn dat God zich hier niet mee conformeert. Ik ga het niet leuker maken dan het is. Ik ga nu wel zoeken naar wat zit hierachter. En wat betekent dit voor ons? Dat God hier in dit verhaal aan ons wordt voorgesteld als een God die soms die menselijke vrijheid van ons niet respecteert. Ik zie twee redenen. De eerste is dat de weigering van Mozes zou betekenen dat de bevrijding uit Egypte op losse schroeven komt te staan. Mag ik het in alle menselijkheid zo zeggen, er zit ook iets in van een verschrikkelijke koude douche voor de Heere God. De Heere God die zo door en door bewogen zegt, ik heb een gekerm gehoord, ik heb een onderdrukking gezien. Het is zo verschrikkelijk. Dat waar wij op wachten dat het gebeurt, dat God zegt, ik heb het gezien, dat drama van weer een oorlog, nu weer rond Zuid-Ossetië. Ik heb het gezien, dat kermen in Zimbabwe, ik heb het gehoord. Ik heb het gezien, die eindeloos durende gijzelneming in Colombia. Ik heb het gehoord, het gekerm van de mensen in de gevangenissen die onschuldig zijn opgesloten. Och, wat klinkt dat als muziek in de oren. Als God dan zegt, nou ga ik er wat aan doen. En dan menselijk gesproken, wat een koude douche. Als dan mensen zeggen, goed idee, maar ik doe niet mee. Het heeft te maken met de enorme intensiteit van Gods wil om te redden. En die wordt hier doorkruist. Daarbij komt, erg veel alternatieven zijn er niet. Mozes zegt dat heel royaal, hè? Stuur iemand anders, wie u maar wilt. Zo van, ach, er zijn zoveel mensen die het beter kunnen dan ik. Dat klinkt goed, maar het is wat optimistisch. Als je het boek Exodus leest, dan ga je merken dat de Heere God sowieso op zo onvoorstelbaar veel tegenwerking stuit. Er is eigenlijk niemand die het een goed idee vindt. De eerste die het een heel slecht idee vindt is natuurlijk de farao van Egypte. Dat was voorspelbaar. Maar evengoed, daar krijgt de Heere God nog een harde dobber aan. De tweede die het geen goed idee vindt, dat is het volk Israël zelf. Want bij de eerste de beste tegenslag willen ze terug. Het is niet te geloven, zo snel als ze zeggen, waren we maar in Egypte gebleven, dan hadden we beter dan hier, in die vreselijke woestijn. Israël heeft continu duidelijk gemaakt, de idee is leuk, maar de realiteit is onmogelijk. Ze hebben Mozes op het punt gestaan te stenigen. Dood met die kerel. Met het rampzalige plan om ons uit te leiden. Ze hebben de Heere God woedend aangeklaagd. Ze hebben hem de vreselijkste verwijten naar het hoofd geslingerd. En ze hebben het verleden in Egypte verheerlijkt. Zegt, ach, was nou zo erg. Dat is nog wel beter dan dit, die woestijn. De Heere God, merkwaardig, als die de onderste steen boven wil hebben, vindt hij bij ons mensen altijd weer reserves. En die roeping van Mozes, daar zat toch ook wel overdachtheid in. De man was ontzettend goed opgeleid, had een vliegende start, stond zo goed voorgesorteerd, had het hart op de goede plaats. Ik verwijs naar de preek van vorige week. Als Mozes er niet voor voelt, wie dan wel? En dit is dus de situatie dat de Heere God in kan pakken met zijn reddingsplan. Niemand wil eigenlijk. Zelfs niet degene van wie het eerst kunt verwachten. Het volk en Mozes. En vandaar die woede van God. De toorn des Heeren ontbrandde, staat er tegen Mozes. De Heere God ergert zich aan de verschrikkelijke traagheid en tegenzin die hij aantreft. En dat vind je nu continu in de Bijbel. Dat als God iets wil, dat het hem bij de handen afbreekt. Weer dat gevoel van bij de zondvloed. Ik krijg er gewoon spijt van dat ik eraan begonnen ben. Dat rare dat God in de geschiedenis onze handen niet echt op elkaar krijgt als het erom gaat spannen. Met als dieptepunt als de Heer Jezus komt. Dat ook helemaal spaak loopt. Ze verloochenen hem, ze verraden hem, ze wijzen hem af. Het is dat toch. In elk geval maakt deze geschiedenis, de Bijbelse, de lange Bijbelse geschiedenis, continu duidelijk dat er in het mensenhart een rare tegenzin en traagheid zit om zich te laten winnen voor God. En het bijzondere is dat God dat dus niet wil en niet pikt. En dat God zich daar niet bij neerlegt. En dan komt het tweede, dat hij dat ook niet doet omdat hij God is. Al die eigenaardige tekenen die worden aangekondigd geven dat ook aan. Mozes zegt hij, ik ben ook niet de eerste, de beste. Ik begrijp alle tegenwerpingen, maar je zult dingen gaan doen waardoor de mensen zullen zeggen, dit is wel heel bijzonder. Ik ben God. Ik ben niet maar een mens. De Heer is ook de enige die redden kan. Als ook God zegt, laat dan maar, dan wordt het nooit meer wat. Dit heeft te maken met Gods uniciteit. De enige die kan redden. De enige die echt kan en echt wil. Ergens lees je in de hele Bijbel dat het Gods eer te na is om te stoppen. Om de wereld tot een fiasco te laten worden. Het is zijn eer te na. Mijn eer, zegt hij, geef ik aan geen ander. Het zal jullie niet lukken om de boel te vernielen. Het is mijn eer te na. En vandaar die boosheid. Maar ook dat doorzetten. Er gaat gered worden. Vandaaruit denk ik dat er naar twee richtingen gekeken moet worden. De eerste is naar onszelf en dat inhoudt dat wij niet een al te hoge pet op moeten hebben van onszelf en ons eigen hart en vooral ook onze eigen vrijheid. Die vrijheid die wij zo verwoed bevechten in onze samenleving. Die vrijheid van keuze om te doen wat wij willen. Er zit iets tragisch in die vrijheid van ons. We gebruiken hem om de enige redder voor de voeten te lopen. Dat is eigenlijk wat de geschiedenis van Israël en van de kruisiging en dus ook deze geschiedenis ons leert. En dat heeft vaak te maken met
dat je er niet zoveel moed op hebt. Dat je wel sympathie hebt voor God, maar dat het ware geloof eigenlijk ontbreekt. De traagheid om mee te gaan. De traagheid om erin te geloven en de traagheid om het te doen. Weerstand die je kunt voelen om het echt te doen. Neem nou alleen al is zoiets simpels als dat de Heere God tegen ons zegt: ik wijs jullie de weg van de liefde en de vergeving. Wat een weerstand kun je in je eigen hart voelen om werkelijk lief te hebben en werkelijk te vergeven en werkelijk achter de Heere Jezus aan te gaan. Je bent ook eigenlijk in je hart niet in geloofd. Ja, ja, wat komt er dan van terecht? Kan toch niet? Een weerstand, ook om met God mee te gaan en deze oude wereld om te laten vormen tot een nieuwe wereld. Best een goed idee, maar komt niet te dichtbij. Want het is zo radicaal en zo veel. Wat een weerstand als het erover gaat dat je echt afscheid neemt van het kwaad en van de zonde. Wat een weerstand als het erover gaat dat je echt je inzet voor een ander milieu. En voor de gevangenen. Via Amnesty International of Open Doors. Of via portemonnee. Om werkelijk veel te geven. Wat een traagheid in dat alles. Wat is dat toch? Paulus noemt dat het vlees. En daarom is er in de Bijbel eigenlijk een diep wantrouwen ten opzichte van onze menselijke vrijheid. Wij gebruiken de vrijheid zo gauw vleeselijk. En daar komt dan niks van terecht. En vandaar dat je in het belijdenisformulier zo'n heel ander zinnetje hebt. Dat als je achter de Heere Jezus aangaat, dat je dan soms zo'n mishagen aan jezelf kunt hebben. Wat betekent dat je jezelf in de keuzes en de gevoelens die je hebt verfoeit. En zegt, bah, wat is dat toch dat ik altijd maar zo me verzet en niet wil. En zo traag ben en zo gereserveerd. En dan kunnen we er nooit helemaal uitkrijgen. Dat mishagen aan jezelf. En daarom dat heilige respect voor de menselijke vrijheid. Dat is er zo ongebroken niet aan Gods kant. Hij heeft te veel slechte ervaringen met mensen. Maar nou kijk ik ook de andere kant op. Niet meer de richting van de mens, maar de richting van God. Want uiteindelijk wil dit verhaal toch zeker niet in somberheid eindigen. Het wil toch vooral zeggen dat God overwint. En dat is wat anders dan doordrukt en heenwalst over. Dat woord autoritair, dat is toch eigenlijk niet van toepassing. Want kijk maar hoe de Heere God toch inderdaad ook in dat allerlaatste nog weer begrip toont voor Mozes. Aan de ene kant kwaad, zegt hij, nou is het afgelopen. En aan de andere kant ook toch weer een nieuwe belofte. Nadat hij al zoveel had beloofd, er komt nog een belofte. Dat is naar God ten voeten uit. Altijd maar weer toch nog belofte. Nu de belofte dat hij niet alleen hoeft te gaan, maar dat Aaron mee zal gaan. En Aaron, Mozes, zal in jouw plaats het volk toespreken. En dit is een heel belangrijk zinnetje. Aaron zal in jouw plaats het volk toespreken. Eigenlijk zonder het met zoveel woorden te zeggen, zegt de Heere God, oké, dan stuur ik een ander. Dan stuur ik ook Aaron. Want Aaron, dat weet ik, die is welsprekend. De Heere God luistert wel. Hij heeft het wel gehoord. Dat Mozes zegt, ik kom niet uit mijn woorden. En daarom kun je niet zeggen dat hij over Mozes heen walst. Het is een combinatie van wel getergde autoriteit. Het is wel Gods gezag waarvan hij zegt, en nu is het afgelopen. Ik ben God en ik ga door met bevrijden. En ik laat me niet door trage, weerbarstige mensen van mijn plan afleiden. Maar aan de andere kant, dat vriendelijke, dat tegemoetkomende. Oké, een ander, dan Aaron. Hij is al onderweg. Als je dat nou eens meeneemt. Dat God zo ons wil winnen voor zijn plannen. God heeft er een dobber aan om ons te winnen voor zijn plannen. Dat blijkt. En soms komt daar inderdaad ook Gods straffe hand aan te pas. We blijken het nodig te hebben. Dat God af en toe ons toezegt en zegt, en nou ophouden. Nou ophouden. Nou doe je het. Soms hebben we het nodig. En aan de andere kant. Dat hij goed naar je luistert. En zegt, ik help. Ik zie hier Aaron toch wel als symbool van de uitstorting van de Heilige Geest. Want in het Nieuwe Testament kom je dat ontzettend veel tegen. Dat de Geest jou zal helpen om de dingen te zeggen die je zeggen moet. De trooster. De bijstand. En misschien moet je het eens omdraaien, omdat wij allemaal ook vaak toch nog zeggen, het is zo vaag, de Heilige Geest. Denk voortaan aan Aaron, als het over de Heilige Geest gaat. Oh ja, ik krijg Aaron mee. Hij is al onderweg. Dat idee, dat ontspant, geeft ook moed. De Heere God laat het ons niet alleen doen, nooit. En er zit een enorme kracht in die belofte. En vertrouw daarop. En wees er uiteindelijk blij om. Wees er uiteindelijk blij om dat hij zich niet voegt naar ons. Verheug je erin. Dat God niet opgeeft om zijn eigen plan uit te voeren. En zing daarom weer zo'n lied waar je wel even bij moet nadenken. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Laten we dat als amenlied zingen. Gezang 473, de eerste 5 versen.
collecte voor Stag wordt nu gehouden. We zullen nu danken en voorbeden doen. Ik noem daarbij de namen van Ties en Annette Moesker, omdat Ties' vader gisteravond vrij onverwacht is overleden. Ties was gisteravond op weg naar Groningen om daar zijn vader in het ziekenhuis aan te treffen. En dat is niet meer gelukt. Vandaag zijn Ties en Annette samen nu daar naartoe. Het is goed om voor hen te bidden. Dinsdag zal Loekie Schat in Rotterdam een operatie ondergaan aan haar oog, een hoornvliestransplantatie. Operatie die vragen met zich meebrengt. Gaat dat allemaal goed? Komt dat allemaal in orde? Krijg ik wat men belooft? Daarom vindt Loekie het fijn als wij om zegen bidden over het staaltje van vernuft dat de artsen wel in huis hebben daar in Rotterdam. Ze zal er één nacht moeten blijven in elk geval. En als het dan goed is, dan zal zij met verduisterde ogen voorlopig via een zonnebril weer in Eindhoven rondlopen. Komende week vindt ook een belangrijk gesprek plaats over de huisvesting van onze kerk. Een belangrijk gesprek in het kader van een proces dat steeds stroever verloopt. De huisvestingcommissie meldt dat het op het ogenblik allemaal heel moeizaam gaat. En dat daarbij ook wel teleurstelling zit van nou praat je als twee kerken met elkaar. En wat gaat het dan weinig over de eigenlijke zin van dat alles. Het gaat toch niet om een winstgevend bedrijf, maar om een plek
in de stad waar we God willen eren, iets willen betekenen. Wat jammer dat dat zo weinig doorklinkt en dat de stroeve en moeizame gesprekken gedomineerd worden door heel andere dingen. Daarom een gesprek ook om tegen op te zien. Een belangrijk gesprek. Zal het weer vlot getrokken worden. We zullen ervoor bidden. Vader in de hemel, wilt u het ons vergeven? Als wij in de lijn van Israël en Mozes ook zwak traag zijn. En niet in de radicaliteit waarmee u en de Heer Jezus op weg gaan naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, niet altijd enthousiast meekomen. Vergeeft u het ons. Als we blokkeren doordat we vasthouden aan onze eigen ideeën, aan onze eigen driften, aan onze gehechtheid, aan het oude. Vergeef ons als we u teleurstellen, als de kerk u teleurstelt. En wilt u alstublieft ook met ons toch doorgaan? En wilt u met uw goddelijke kracht en uw goddelijke liefde ons omvormen tot mensen die wel willen? Heer, wilt u ons in dat proces dat wedergeboorte heet verder brengen, zodat de woorden van onze mond en de overleggingen van ons hart en de daden van ons leven u steeds meer plezier doen in plaats van teleurstellen. Wilt u zo ook onze gemeente voortstuwen met straffe hand en met uw machtige belofte van vriendelijkheid naar uw koninkrijk? Wij danken u voor de belofte van uw geest, Heer. Help ons om daar ook eens wat meer op te vertrouwen. En zo dragen we dan ook het werk van de huisvestingscommissie aan u op. En in het bijzonder het gesprek komende week. Wilt u deuren openen waar ze dicht zitten? Wilt u harten mild maken waar ze gespannen en afstandelijk zijn? Wilt u alstublieft geven dat iets van de dimensie van uw koninkrijk in dit alles zichtbaar wordt en een rol speelt? Wilt u er zo bij helpen? Ons de weg wijzen. Hoe verder? We bidden u voor Loekie Schat. En bidden u dat u haar gerust zult maken met die belofte dat ze niet alleen gaat. En we vragen u om zegen over die operatie. Dat het goed mag gaan en een goed resultaat mag hebben. Heer, wilt u het zegenen? We bidden u voor Ties en Annette Moesker. In verdriet, geschoktheid, pijn. Wilt u ze behoeden, sterken en troosten? Ga zo met ons alle, Heer. En maak ons steeds waakzaam om uw beloften te horen, zodat we niet moedeloos worden in een wereld vol geweld en oorlog, maar hoopvol blijven. Niet omwille van onszelf. Maar enkel en alleen omwille van uw grote naam. Amen. Een blij lied aan het einde van deze dienst. Met vreugde zal ik tot u zingen, Heer. 135 uit de eigen bundel. Ontvang de zegen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.